Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Het tweede vers van Psalm 45. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Genesis, het 49ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 13. Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom tezamen en hoort, gij zonen Jacobs. Hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snel afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgendheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn ezel in aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen en zijn zijde zal zijn naar Sidon.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heere, ge zijt volmaakt en gij zijt rechtvaardig. En wij zijn onvolmaakt en we hebben door de toevallen van de macht der duisternis geen rechte kennis meer van u, de levende God. Tenzij dat u door de beademing van uw Heilige Geest ons komt te vernieuwen en opnieuw bedeelt met kennis van God en van goddelijke zaken. En uit de ware godskennis zal ook die ware zelfkennis worden geleerd. En die ware zelfkennis, die zal tot de laatste snik toe uw kerk doen ervaren. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Opdat de arbeid van hem, die door het dierbare geloof wordt gekend, de enige grond en hoop van het leven zou zijn. Want u zijt het, o gezegende middelaar Gods en der mensen. die zijt uitgegaan uit de schoot van uw vader, die vlees en bloed heeft willen aannemen, die de broeders in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Want het betaamde hem door wien en tot wien alle dingen zijn, om vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden te heiligen. En die wonderlijke geloofsgangen die u komt te houden, met het voortdurend afkeuren van onszelven, en door het geloof de toevlucht te weten tot u, o fontein der hoven en put der levende wateren die uit de Libanon vloeit, zal toch het enige leven zijn en blijven van uw strijdende kerk op de aarde. Als ik u heb, Heer mijn, zou dan nog iets anders mijn God zijn. En mocht u vanavond, wanneer we samen gekomen zijn in uw huis, om met de leiding en de zalving van uw geest bedelen, om door het dierbare geloof u aan te kleven, gelijk het gordel kleeft aan de lenden van de man, en u maar gestalte bekomen in ons hart en in ons leven. Want Heer, dat kennen en dat vervolgen te kennen is zo'n geloofsgeheim op de school van vrije genade. Maar u zijt er niet alleen van den Vader gezonden om uw volk te leiden, te leren, te troosten en te bewaren, maar naar uw eigen woord was het u te gering om op te richten de stammen van Jacob. U zijt ook gekomen tot een licht der verlichting der heidenen. En u zoudt ingaan in het huis van de sterk gewapende om hem zijn vaten te ontroven. En zo mogen ook in dit uur die arbeid nog bekend worden waarin u uitgaat overwinnende opdat u overwon en er velen zouden worden gevoerd tot de zaligmakende kennis van u het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zoudt u willen gedenken aan degene die thuis moesten blijven? Zoudt u ook daar nog een zegen willen achterlaten en betonen dat u niet aan tijd nog een plaats gebonden zijt? En aanschouwt ook uw erfdeel in de onderscheiden legeringen van de genade en van het geloof, dat u ze mag voeren met smekingen en met geween. Dat heb u beloofd, want u zou ze voeren en onder hen zouden zijn blinden, lammen, kreupelen, zwangeren, barenden tezamen. En met een grote gemeente zouden ze herwaarts komen en ze zouden komen met geween en met smekingen zoudt u ze voeren. En u zou ze leiden in een rechte weg waarin ze zich niet zouden stoten. Want u bent Israël tot een vader en Efraïm is toch uw eerstgeborene. Zoudt u in de strijd waarin uw gemeente gewikkeld is bij dagen en nachten van binnen en van buiten, de ogen willen ontsluiten voor u die de leeuw uit de stam van Juda bevonden werd, die overwon, die triomfeerde die de dood, die de hel en het graf te niet deed. En troostvol tot uw gemeente hebt getuigd, ik leef. Gij zult leven. Laat in midden van de bangheid van de dagen nog eens blikken in uw handpalmen. Waarvan u zelf getuigde dat u uw kerk daarin hebt gegraveerd. En dat hun muren steeds voor u zijn. Wil u een bezoek brengen aan uw wijnstok die ge zelf geplant hebt. En uw rijk bouwen te midden van de geest van de revolutie. Aan de einden van de aarde. Het is uw woord, Heere. Het is uw getuigenis. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat de silo komt en op hem zullen de volken hopen. Bouwt uw kerk ook in ons vaderland. Tenbede wij alle verbrokkelingen en verdeeldheid. Mogen die staf der samenbinding en liefelijkheid niet ontbreken. Gedenkt aan de noden, de rouwdragenden die in ziekenhuizen zijn. Die worden verzorgd, die worden verpleegd. Met uw gedenken, Heer, aan al de verborgen kruisen. En dan bovendien aan de louterende wegen die u goedkeurt en uitdacht voor uw strijdende kerk op aarde. Indien ze zonder kastijdingen zijn, dan zijn ze bastaarden en geen zonen, want u kastijdt toch een iegelijk zoon. Die u aanneemt. En dat de ogen maar geopend zijn voor u. O gezegende van de Vader. Die in alle dingen zijt voorgegaan. Die zelf getuigd hebt. Die achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op. En die volgen mij. U zijt het, Heere. Die het kruis droeg. En de schande verachtte. En om de voorgestelde vreugde dat ook heb aanvaard. Bouwt uw kerk door uw hand krachtig. Wil wegnemen alles wat hindert, wat bezwaart. Wat kan drukken in het luisteren, beluisteren van het woord. Laat ons verstand gevangen genomen worden. Door de bereidheid van het evangelie. En mogen ook uw knechten u de Heere opdragen. Ook alle zorgen die er zijn. Ook uw knecht gedenkend. Die deze week losgemaakt is van de gemeente. Wat heeft de Satan een macht, Heer, onder de toelating. Wat zijn de wegen diep die ge met de uwen vaak komt te houden. En wat is het waar. Dat de vijand ten plaatse van gebed brult. Als een leeuw bij zegevieren. En u ten schimp heeft hij die krijgsmanieren tot tekenen gesteld. We zullen u niet altijd begrijpen. We zullen u wel moeten leren bewonderen. Maakt u ruimte waar wij het niet zien. En geef uw kerk niet over aan zichzelf. Maar wij nog een bewaarde zijn te midden van de donkerheid van de tijden. Denk aan al uw knechten die ook deze avond hebben te arbeiden. Mogen het zijn onder de leiding en zalving van de Heilige. En help ook uw knecht, dus een mensenkind van gelijke bewegingen, o God. Maar wil hem deze avond bedouwen met de geest uit de hoogte. Geef hem heilige vrijmoedigheid, maar ook bewogenheid. En het besef dat de tijden kort zijn. Leid in de verborgenheden van de waarheid. En hoort van de hemel de vaste plaats van uw woning om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 22, de versen 11 en 15. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van gediert, dat sterk van horen rondom mij heen zwiert, mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzenstof. En die vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. We noemen van Psalm 22 de versen 11 en 15. geliefden, het is een wonder als we ervaren mogen dat de Heere ons kent, dat de Heere van ons af weet en dat de Heere ook van onze strijd af weet. Wat moet wel een wonder geweest zijn als het Hooglied ons vermeldt de aanspraak van Christus tot zijn duur gekochte gemeente. Hij noemt ze in het Hooglied mijn duiven, tere benaming van zijn strijdende kerk op de aarde. En u weet waar die duiven is, want ze is een verborgen duif in de kloven van de steenrotsen. Hoe komt ze daar? Wel, ze is vanwege de belagers van het leven gevlucht. Weten dat de dichter zingt, toch gaf me iemand duiven vleugelen. Gewis mijn drift waren niet te teugelen. Maar al zo is deze duiven vanwege dat het leven bedreigd werd gevlucht. En ze heeft zich bedekt in de steenrots. Als ze daar zit, dan is ze niet toonbaar. En als ze daar zit, dan heeft ze ook geen woorden meer. Want de nodiging tot die duiven, ze zijn duidelijk tomen je gedaante. Is een volk op aarde die zich vanwege doorleefde schaamte niet meer durft te tonen. De weg van de ontdekking is een smartelijke beleving in de ziel. En er zijn momenten in het leven dat dan alle waarden en verdiensten zijn verloren. En zo zit die duivende schaamte van de leven verborgen. En dan komt de nodiging, toon me nou je gedaante maar. En laat me je stem maar horen. Dus het is al lang geleden dat de gestalte van Hiskia de hare was. Die piepte als een zwaluw en die keerde als een duiven. Dat kan lang geleden zijn. Hoe lang al? Hoe lang? En wat een wonder dat dan die nodiging komt, want ik denk dat ze bij zichzelf al gedacht heeft, deze duiven, dat ze nooit meer wat zou kunnen of durven zeggen. En dan mag ze de ziel voor het aangezicht van God uitkeren. Want, en dat is helemaal onbegrijpelijk, dat die gedaante en die stemmen nog liefelijk is in de ogen Gods duiven. Een benoeming van de kerk. Laten we vanavond dus denken aan de benoeming en de gestalte van de koning van de kerk. Uw aandacht vanavond in het vervolg van onze bijbellezing uit het boek Genesis en uit het 49ste hoofdstuk denken we vanavond met u te spreken over de versen 10, 11 en 12. Genesis 49, ik lees de versen 10, 11 en 12. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en de veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in het bloed en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Ik wil de inhoud van deze tekstwoorden benoemen. Dit is van Juda. Dit is van Juda. En ik denk ten eerste over Juda's kroonrecht. Ten tweede Juda's gaven. En ten derde Juda's schoonheid. Dit is van Juda. Juda's kroonrecht. Scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Zijn gaven, hij bent zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. En zijn schoonheid, want hij was in kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn. En wat dan verder in deze tekstwoorden wordt benoemd. En dan geven de Heilige Geest getuigenis van de waarheid. Geliefden, dit is van Juda. En dat herinnert ons aan hetgeen dat de vorige Bijbellezing onze aandacht heeft gekregen. Nadat vader Jacob enkele van zijn zonen had aangesproken, is hij gekomen bij Juda. En hij heeft daar enkele dingen van gezegd, wie de Juda was, vorige week bij stilgestaan, over zijn naam, dat hij de Godlover is. Om een volk die door de diepte van de val leerde God nooit meer te kunnen bedoelen en God nooit meer te kunnen beogen. Ooit dus ja opgezegd. Mens kan God niet meer bedoelen. Hij kan God niet meer beogen. En dan het wonder dat dat leven van zijn gemeente verklaard ligt in hem. Die waarlijk en in zijn persoon en in zijn arbeid de hoogste lof heeft toegebracht. Want hij heeft de deugden van zijn vader in alle heerlijkheid opgeluisterd. En in het vervolg van de aanspraak van Juda beluisteren we in deze schriftwoorden van vanavond hoe dat Jacob een getuigenis geeft van de persoon en van het werk en van de heerlijkheid van zijn Juda. We lezen dus in deze schrift eigenlijk een omschrijving van al datgeen wat wel in hem gevonden wordt. En ik denk, wanneer we dit even rustig overwegen, hoe moeilijk dit is. Als u vraagt om een omschrijving te geven van iemand uit het midden van u, van uw kinderen, van uzelf, dan zijn we overtuigd dat we daar nauwelijks aan kunnen beantwoorden. Want er is immers van ons leven zoveel bedekt en zoveel verborgen, dat alleen bij de Allerhoogste bekend is. Je kan over mensen boeken schrijven, levensbeschrijvingen uitgeven. Maar in wezen van de zaak, wat zeggen we dan nog van zo iemand? Zelfs de meeste doordachte levensbeschrijvingen, die zullen toch betrekkelijk worden bevonden. Maar als u vanavond deze schriftwoorden met mij leest en met mij wil overdenken, en het moet over deze Juda gaan en over de persoon die in hem begrepen is, waarvan de bruid in het hooglied heeft gezegd dat alles wat aan hem is gans begeerlijk is, dan is er misschien wel een begin te maken, maar dan is er geen einde van te vinden. Ik denk dat de eeuwigheid nodig is om de volle heerlijkheid te begrijpen van hem die door de geest van de profetie door Jacob aan ons wordt voorgesteld. Dit is van Juda. En daar ligt nu het hele leven van de gemeente Gods in verklaard. En als ik de vraag aan u stelde, wie is in staat om die omschrijving volmaakt te geven? Dan denk ik dat dat alleen maar vermag door de leiding en door de onderwijzing van de Heilige Geest. Want diezelfde geest die onfeilbaar de schriften inspireerde, diezelfde geest die Christus gestalte in de schrift geeft, dezezelfde geest vermag alleen maar Christus gestalte te geven in ons hart en in ons leven. Hier houden alle natuurlijke vermogens op. Hier is geen welsprekendheid in staat om uit te drukken wie hij is. Dan is hij de uitnemendste. Zulk een, zegt Paulus, betaamt ons. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En toch moet hij gestalte in ons leven bekomen. Paulus' opwekking is niet onduidelijk. Was op in de kennis en in de genade van Christus. Ik zeg u, de kennis hier op aarde, zelfs van de meest geoefende kinderen Gods, zal ons moeten doen beseffen, we weten er maar iets van. Maar dan toch wel zoveel om de schriften eens met elkander door te nemen. Om hem te tekenen zoals Jacob op zijn sterfbed dit doen mag. Dit is van Juda. En hoe meer hij gestalte gaat bekomen in ons hart, hoe meer zal het getuigenis van Johannes de Doper in oefening zijn. Hij moet wassen en wij moeten maar minder worden. Dus u kunt de hoogte van de kennis van Christus, die kunt u afwegen naar de gestalte van het hart. Ik heb bij Philpot wel eens gelezen dat hij een gelijkenis maakt van de kennis van Christus en het geloofsleven van zijn kinderen in het beeld van een ouderwetse weegschaal. Hoe hoger zijn plaats wordt in ons leven, hoe lager gaat de andere schaal naar beneden. Dat is niet zo moeilijk om te begrijpen. In het natuurlijke leven zijn de vruchtbomen met de meeste vrucht uit de vette te kennen. En de takken die de meeste vruchten dragen, zijn aan de bomen zelfs te onderscheiden. U weet, sommigen in het natuurlijke leven hebben er wel eens stokken onder gestopt, omdat de boom de vrucht en de vracht ervan niet kan dragen. Kan zijn. Ook de bruid weet dit. Ondersteunen met de flessen. En ondersteunen met de appelen. Want ik ben krank van de liefde. Christus wordt in het type van Juda door Jacob aan ons voorgesteld. Wat kennen we van hem? Er zijn vragen die om antwoord roepen. Laat ons eerst de exegese van de schriftes proberen op te bouwen. Enkele gegevens zijn niet zo moeilijk om te overwegen. Luistert u maar. Juda. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten. Dan worden al gelijk enkele gedachten voor ons gelegd die we moeten overdenken. Het gaat over een scepter. en de scepter van Juda, die niet wijken zal. En van die wetgever die tussen zijn voeten is. En dan komt vanzelfsprekend de eerste vraag tot ons. Wat heeft Jacob toch wel gezien toen hij zijn Juda aan zijn sterfbed zag staan? Waar welke diepten, welke geloofsgeheimen heeft deze man mogen aanschouwen toen hij getuigenis gaf van de scepter van Juda? Dan kunt u weten dat de scepter door de koningen, de oud-testamentische koningen, gedragen werd. Het was een teken van macht, maar ook van machtsoefening. Het was een teken van genadeoefening. Het was een teken van heerlijkheid. Die scepter. We kennen het beeld al onder de oud-testamentische bedeling ten tijde van de 12 stammen van Israël. Toen had elke stam zijn eigen staf, waarin een type van heerlijkheid was afgeschaduwd. En als u de schriften kent en de rijke betekenis daarvan weet, dan weet u dat toen de heerlijkheid van de godsregering door Korach, Datan en Abiram aangetast werd, en de heerlijkheid die de Heer in de bediening aan Mozes en aan Aaron gegeven werd, toen heeft Mozes aan die stammen van Israël gevraagd om hun scepter, om hun staf. Even het beeld u duidelijk maken. Wat heeft Mozes toen gedaan? Toen heeft hij die staven van die 12 stammen Israël genomen. En die heeft hij voor het aangezicht van de levende God neergelegd. En daarmee gezegd dat het opperste gezag bij hem rust, die hier op aarde wel macht en heerlijkheid bedeelde. Het was of Mozes zeide: in deze staven ligt een toonbeeld van geschonken heerlijkheid en van geschonken macht. En Heere, die wordt nu aangetast. Die wordt nu aangetast. Wilt u nu antwoord geven? En dan kent u het goddelijk antwoord. Psalm 2 is wel duidelijk. Vrees Heere macht. Dienste majesteit, buigt bevend op gezicht van zijn vermogen en kus de zoon van ouds u toegezijd. Het was een toonbeeld van heerlijkheid en een toonbeeld van macht. En andere voorbeelden zeker kunnen u genoemd worden. Wie zou, om het u duidelijk te maken wat hier in deze schriften ons gezegd worden, niet tegelijkertijd denken aan dat ontzaglijke tafereel dat zich afspeelde bij de koningen van de Perzen. Toen Pharaoh daar op zijn troon zat en zijn scepter in zijn hand had, als een teken van macht en van heerlijkheid, als een teken van genade. En wie zal dat beeld niet weten, en wie van Gods kinderen kent haar? Wij wijlen ook wel eens wat van Esther. Kom ik. Toen ze met haar vonnis, met haar doodvonnis, nergens geen ruimte meer vond en nergens meer heen kon. En van alle kanten het waar was en toen mij alle hulp omviel en niemand meer zorgde voor mijn ziel. Toen dat muitgespan ze van alle zijden omringd had. En ze links en rechts niet anders kon vinden dan de schaduwen van de dood. En in haar leven, vertolkt later door de dichter haar beleefde, ik lag gekneld in de banden van de dood. En de angst van de hel me alle troost deed missen. En toen die uitgang, weet je, naar die koning die daar zat in heerlijkheid en in macht, die die scepter in zijn handen droeg. Kom ik, ik zal toch maar tot die koning gaan En toen dat uitreiken van die scepter, dat genadebewijs, deze zal ik zien, de normen en de verslagen van geest, en die voor mijn woord beeft, en als ze met het vonnis des doods niet gekomen was, en als daar geen hopeloos geval gestaan had, en er geen uitgeschud mens gestaan had, en het ten dood opgeteken schepsel gelegen had, had ze nooit, nooit die scepter gekregen. Nee. Scepter. Ze heeft dus een plaats. Ze heeft ook een functie. En u ziet Jacob door dat dierbare geloof, door de geest van de profetie, dat de eeuwige scepter van macht en heerlijkheid zou toebetrouwd zijn aan hem. Ik toch heb mijn koning gezalfd in Sion, de berg van mijn heiligheid. En alleen deze heenwijzing in zijn ontzaglijke, maar ook een rijke evangelieverkondiging voor een ten dode opgetekend volk, die geen kant meer uit kan. En waar vinden we ze nog? Echt waar? Die geen kant meer uit kunnen. En ik zeg u mensen, als we zo'n gaatje hebben, dan kruipen we er nog doorheen. Als de Heer onze weg gaat omtuinen, ik zeg u, en we hebben zo'n gaatje, dan kruipen we er nog doorheen. Maar zijn volk die kan geen kant meer uit. Daarom is deze boodschap, dit is van Juda, een uitnemende boodschap, een troostvolle boodschap voor een erfdeel. Die hem dan zien mag door dat dierbare geloof. Sions koning is van eeuwigheid de scepter toebetrouwd. En deze scepter zal zijn functie hebben in het leven van zijn gemeente. Begrijp je? En het wonder, als dan deze Jacob mag zeggen, en die scepter zal van Juda niet wijken. De heerlijkheid van zijn koningschap, we weten, is later profetisch vervuld geworden. In de heerlijkheid van het koningschap van David, beelden maar. Van Salomo, Zerubabel. Tekenen dat macht en heerlijkheid in hem afgeschaduwd is, maar wat heeft. Wat heeft Jesaja toch ver geblikt, mensen. Toen hij van zijn heerlijkheid getuigde. Een kind geboren. Een zoon gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En daarmee heenwijzend. Dat de zaak van de gemeente Gods. Door de eeuwige vader. Betrouwd is in de handen van die meerdere Juda. En laat de hel nu maar woeden. En laat de aanslagen tegen de kerk en tegen de koning maar doorgaan. En laat de vijanden maar juichen ten plaatse van het gebed. Maar ik toch heb mij een koning gezalfd in Sion. De berg van mijn heiligheid. En mensen, dit koningschap, dat zal door de wereld en door de hel en door de godsdienst niet weggenomen worden. De scepter zal van Juda niet wijken. Ja, goed luisteren wat deze godsgezant ons zegt. Want deze scepter, ik heb u dat in het beeld van Esther duidelijk willen maken, heeft zijn functie als een scepter van vrede en gunst. Ben je er wel eens om verlegen geweest? Zou je het in je eigen leven terug kunnen vinden. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij te redder zijn. En zie mij, Heere, die elk moet duchten tot u vluchten. O, mijn God, verlaat me niet. Als die kerk met al zijn zuchten en zijn zorgen een plekje vindt. En wat ik u heb laten zingen. Die zijn leven nu niet meer heeft kunnen houden. Dat vrome zaad die op God betrouwden. En die dan door dat dierbare geloof. En de openbaring van hem. Die de scepter van zijn vader gekregen heeft. Een toevlucht mag weten. Onder alle omstandigheden van het hart. Voorwaar. Ze hebben hem als koning leren kennen. Ze hebben door het dierbare geloof een tijd in hun leven leren kennen dat ze de wapens moesten inleveren en de wapens wilden inleveren en de wapens konden inleveren. Ja, toen al, maar God is toch vrij machtig en almachtig in de toebrenging van zijn gemeente, in de bekering van de zijnen. Maar u zegt, als ik u nou goed hoor, dominee, dan zeg je dus, als je met God te doen krijgt, dan word je als een vijand ontdekt. En dan moet je als een vijand de wapens uit je vingers gehaald worden. Ja, dat hebt u goed begrepen. Dat hebt u goed begrepen. Of wat voor beeld hebt u eigenlijk van een mens en wat een mens door de diepte van de val geworden is? Hij is niet in een neutraal terrein terechtgekomen. Hij is niet een willend en een gelovend en een begeerig mens geworden. Hij is een dodelijke vijand. En als God de mens arresteert, dan vindt hij in de dodelijke vijandschap van je leven. Je hebt me overmocht en ik ben overmocht geworden, zingt die gemeente de zeer. En wat een wonder als we dan met hem al zo te doen krijgen. En hem toch als koning in ons leven gezocht, begeerd, gekregen hebben. Want hij is van Israëls God gegeven. Zo heeft die koninklijke scepter nogal wat te zeggen. En weet je, die vijandschap en die opstand en dat inleveren van je wapens, moet je nog alles doen hoor. Want die rebellie hier van ben, dat is nogal wat. En die opstand tegen de wegen Gods, dat is nogal wat. En de inleving wat een mens is en een mens blijft op de school van genade, dat is nogal wat. Want mensen, we halen die maat niet meer. En we halen dat getuigenis niet meer. Die mens die moet elke keer maar weer in en overwonnen worden op de school van vrije genade. En wat is het dan een wonder te mogen weten. En die scepter die zal van Juna niet wijken. En nog een gedachte ingelezen. Die scepter is natuurlijk niet alleen tot troost en bemoediging en leiding en bewaring van zijn gemeente op aarde. Maar dat is ze wel. Daarom zullen de poorten van de hel de gemeente niet overweldigen. En daarom, al is het waar wat David moet zeggen en is stieren, Heer uit Bazan, fel verwoed omringt me van alle zijden. Maar ze winnen het niet. Want dat Bazans hemel, hoge berg met zijn heuvelen, Sion terg en waan het overtreffen. Maar ze zullen het niet doen. Daarom heeft die schepper zijn waarde voor zijn gemeente. Maar ook een schepter ter beveiliging. En tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Want hij zegent die scepter en die ziet hij en die toont hij zijn gemeente. Maar die scepter laat hij ook zien aan degene die Sion gram zijn. En dan zou er een breed terrein vanavond voor ons zijn. Hoe hij die scepter gebruikt tegen degene die hem en zijn gemeente gram zijn. O, als hij die scepter is en volk van God, dat weten Gods kinderen. Ook wanneer ze krachteloos en machteloos en uitgestreden, ja, uitgevochten over de aarde gaan. En hij is het gaat opnemen, want hij neemt het altijd voor zijn gemeente op. Houd dat nu maar vast. Hij neemt het altijd voor de zijne op. En hij die scepter is gaat uitreiken. Ja, het is waar wordt. Goddeloze volk wordt haast tot as. Zal voor zijn oog vergaan als was dat smelt voor gloeiende kolen. Maar God richt zijn gemeente. Maar God richt ook over zijn gemeente. En hij richt ook over de vijanden van de gemeente Gods. Want die scepter die zal van Juda niet wekken. En al is dan het toppunt van vijandschap bijna bereikt. Maar geen uit. Nog een langs vorst zal zijn zetel onderdrukken. Zo heeft Jacob door het dierbare geloof ons wonderen mogen getuigen. van hem die de scepter van zijn vader ontvangen heeft. En dan staat er in de schrift, goed maar meelezen, nog de wetgever van tussen zijn voeten. En opnieuw wordt het beeld van een koning op een troon ons voorgesteld. We hebben zojuist begrepen dat hij daar eerst zittende is voorgesteld, de staf tonend aan de zijne, genadevol uitreikend aan de zijne, maar ook tuchtigend over de vijanden heen. En u ziet Jacob het tweede beeld van deze Juda. Dan zit de koning op de troon. En die scepter die hij zojuist in zijn hand had, die ziet hij nu geplaatst terwijl hij op de troon zit tussen de voeten van de koning. Dat is het beeld wat Jacob door het dierbare geloof ziet. En wat de Heilige Geest aan ons komt voor te stellen. Eerst de koning in de oefening van zijn macht. En dan in het type van Juda de koning met die staf, die wetgever. Zo tussen zijn voeten. En al zo overziet hij de ganse wereld en al het wereldgebeuren. Want die wetgever die staat tussen zijn voeten. En dat wil zeggen dat hij niet alleen een koninklijke macht heeft, maar dat hij ook een macht heeft tot regering. Tot oefen van die regering door zijn heilige wetten. En dan worden er twee dingen aan ons voorgesteld. Die koning kennend in zijn gunst en in zijn genade, doet die koning ook kennen in zijn heilige wetgeving. En die heilige wetgeving nu, die is bij hem. De wet van zijn vader is hem toebetrouwd. En de wetten die hij aan zijn gemeente geeft, meedenken, zijn in eeuwigheid uitgedacht. Daar in de stilte van Gods eeuwige vrederaad overlegde de drie-enige God al de wetten en al de bepalingen die voor zijn duur gekochte kerk op aard zouden gelden. En die wetten zijn niet zwaar, want hij regeert zijn volk rechtvaardig en wijs en zacht. En nu uit die stilte van die eeuwigheid is hij niet alleen een troon en een kroon van zijn vader betrouwd. Hij is ook een staf van zijn vader betrouwd. En nu moet u al die wetten die de vader hem betrouwd heeft gaan uitvoeren. Hij is dus Israëls grote wetgever. Daarom schrijft hij in het leven van zijn kinderen hun, zijn wet in hun ingewanden. En komt er in het dienen van hem een innerlijke lust om naar al die geboden in alle volmaaktheid te leven. Ja, die wetgever die staat daar tussen zijn voeten. Houdt uw beeld vast. En nu liggen er natuurlijk een zee van gedachten om met u te gaan denken, als deze koning, deze wetgever nou eens gaat regeren in ons leven, wanneer het waar is en onze koning is van Israëls God gegeven, dan komt er een innerlijke en een door Gods geest gewerkte gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid die doet buigen voor wat hij als wetten ons voorhoudt. En dan zijn we geneigd, wanneer we dit horen, te denken aan het Oud-Testamentische volk. En dan te denken aan de burgerlijke wetgeving in Israël. Aan de ceremoniële wetgeving. Of aan de zedelijke wet en de wet van de 10 geboden. Niet waar? Want hij is toch de grote wetgever. En dan denken we dat daarin zijn arbeid in het leven van zijn volk is bepaald. Niet waar hoor. Hij heeft nog heel andere wetten ook. Hij heeft de wet van het geloof. Dat is ook bij hem. Van eeuwigheid heeft zijn eeuwige vader vastgelegd de wet van het geloof. En die wet van het geloof, dat is een wet die geschonken wordt. En dat is een wet die door hem gehandhaafd wordt. waardoor dat dierbare geloof zich gaat richten naar de openbaring van de schrift. Moet u eens opluisteren. Het ingeplante, de wet van het geloof, die reguleert zich naar het woord. O, dan krijgt dat woord zo'n wonderlijke beduiding. Een geheel andere inhoud. We gaan lezen en begrijpen wat we voor die tijd niet verstonden. Want het geloof is een vaste grond der dingen en bewijs der zaken die men niet ziet. Dan gaat die wet des geloofs komen in dat leven dat zo wonderlijk ervaren wordt. Dat is een wet die zich openbaart zowel in het wezen van het geloof als in het welwezen van het geloof. Dat is die wet des geloofs die zich openbaart in de planting en in de wasdom, in de habitus en in de actus van het geloof. Zoals de eeuwige vader het geloof uitdacht, zoals dat zou functioneren in de harten van zijn kinderen, daar heeft hij van zijn vader het eeuwige opzicht over gekregen. Moeilijk? Nee, want daarin kun je Gods kinderen kennen. Daarom zal de Heer in het leven van zijn kinderen het geloof werken. Zal de Heer in het leven van zijn kerken de oefeningen van het geloof schenken. En nu is de Heer soeverein in zijn handelingen met zijn gemeente. Maar God doet daden van het geloof. En die daden van het geloof vinden overeenstemming in de harten van zijn kinderen. Geloof dat maar gerust hoor. Als God geloof verheerlijkt, geloofsweldaden schenkt, geloofsgronden gaat leren, dan is er altijd onder het opzicht van diezelfde koning iets wat zo duidelijk en wat zo helder is. Wat dan? Die krijgen in die gangen van dat geloofsleven elkaar te begrijpen, elkaar te verstaan, elkander over te nemen. Want het is diezelfde wet van het geloof die door de Heilige Geest onder het opzien van de koning in het leven verklaard wordt. En daarom ontstaat er een zoete, wonderlijke vereniging in het leven van Gods ware kinderen. Die met dat waarachtig geloof bedeeld zijn. Al zijn dan de onderscheiden tijden aan te wijzen. Maar om het kinderlijker te zeggen, zoals de Heer altijd gewerkt heeft om zijn volk te oefenen in het geloof, zo zal het door alle tijden. Hoe komt het toch dat er zo weinig vereniging is? Zouden we niet onder de koninklijke scepter van Christus door het dierbare geloof geoefend worden? Wordt het niet meer een zaak van subjectieve gevoelsargumenten? Terwijl het geloof toch daden heeft waar je bij bent geweest, wat de Heer, dan moet je van mij niet vragen om al die weldaden te benoemen, maar ik wil over de zaak spreken. God werkt het geloof en dat is door hem in de oefening van zijn koningschap naar buiten openbaar. Daarin ontmoet de kerk elkaar, daarin vindt de kerk elkaar. En valt ook de scheiding. Valt ook de scheiding van wat van God is en wat van God niet is. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wet. Hoe komt het toch? Mag het persoonlijk zijn? Volk van God. Dat je met het een verenigt. En met het ander niet. Hoe komt het dat je het een in je hart krijgt. En het ander niet. Hoe komt het dat met een zoete wonderlijke banden ontstaan. En met een ander niet. Weet u dat? Omdat de wetgever tussen zijn voeten is. Daarom. En dan moet ik vanavond met u spreken over de wet van het geloof. Maar ik zou ook met u spreken kunnen over de wet van de hoop. Over de wet van de barmhartigheid. Over de wet van de liefde. Want dat is een breed terrein. En dat berust bij die wetgever. En die wetgever heeft die scepter tussen zijn voeten. En die haalt de wereld er niet uit hoor. En de duivel ook niet. Maar de mens ook niet. Want de soevereiniteit van Gods welbehagen wordt in zijn koninklijke heerlijkheid openbaar naar buiten. Die scepter die staat tussen zijn voeten. En hij zal dat heerlijke Godswerk naar buiten openbaren. Ik sprak over de wet van het geloof. Ik spreek over de wet van de hoop. Ja, uw hoop, uw kudde woonde daar. Hoop op de Heere gevromen. Wanneer de Heere door het dierbare geloof oefent in de weldaden. En de hoop gaat gloren in het leven. En die wonderlijke getuigenis van de Heilige Geest in de harten worden gelegd. En de kerk door het geloof die hoop mag oefenen. Op zijn persoon. Op zijn werk. Op zijn trouw. Op zijn barmhartigheid. Die hoop die de kerk deed getuigen, zou hij het zeggen en niet doen. En spreken en niet bestendig maken. En o hoop op de Heere gevromen. En is Israël in nood. En er zal verlossing komen. Die hoop die niet beschaamt, omdat de liefde Gods in de harten is uitgestort. Dat die wet des geloofs, die hem van den Vader betrouwd is. Zo krijgt die gemeente Gods zijn vereniging op alle terreinen van het leven. En dan niet te vergeten, de wet van de liefde, of niet? Er is toch een wonderlijke liefdewet. En die wet van de liefde in eeuwigheid uitgedacht. En hoeveel van Gods kinderen hebben dat onderwijs van de hemel niet ontvangen. En de strijd van het leven. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom getrokken met goede tierenheid. En toen die wet van de liefde in de ziel ingestort werd. Om de Heere hartelijk te beminnen. Altijd te beminnen. Onder alle omstandigheden te beminnen. En te haten wat God haat en wat God bedroeft. Dan is het die wonderlijke ingestorte liefde die aan de zijde Gods blijft. Die trekt en die in zijn gunst doet delen. En de koning heeft me gebracht in zijn binnenkamer. En we zullen zijn uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. Het is opnieuw wat niemand kan begrijpen, maar wel wordt beleefd. Al komen ze van verre landen. Hun harten die smelten dan toch ineen. Dat is die wetgever, begrijp je? Hij die die scepter van zijn vader gekregen heeft om dat uit te voeren. En mensen, omdat het in zijn koninklijke bediening begrepen is, zal het niet anders kunnen. Het leven van Gods kinderen, dat mogen we niet nivelleren. Dat mogen we niet aards gaan overdenken. Dat is hemels in zijn beginsel, hemels in zijn schenking, hemels in zijn oefening, hemels in zijn beleving. Zo heeft deze Jacob door het dierbare geloof naar het kroonrecht van Christus gewezen, zeggende: en scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat de Silo komt. En dezelfde zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Dan gaan we over de gaven denken, maar laten we eerst maar zingen. We zingen op Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermde vromen. En redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten en mijn helper heten. Al mijn hoop en lust, de tiende van 33.
Thank you.
scepter zal van Juda niet wijken. Die wetgever niet van tussen zijn voeten. Dat koningschap van Christus, dat functioneert van Adam tot de laatste der verkorenen toe. Het zal zijn bijzondere openbaring krijgen. En Jacob ziet dat door het geloof. Totdat de Silo komt. En met de Silo is de duidelijke openbaring van Christus in de volheid van de tijd aangewezen. En dan gaan we denken. Silo. Het woordje Silo kan je vertalen door rustaanbrenger. Rustgever. Rustschenker. De heerlijkheid van het koningschap van Christus zal zijn hoogste luister bekomen wanneer hij in de volheid van de tijd komen zal. En dan zal de heerlijkheid van zijn koningschap openbaar worden. Reeds de engel Gabriel verkondigde dit aan Maria. En deze zal groot zijn. En de troon van zijn vader David hebben. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. En nu gaat Jacob zeggen, dan zal hij zich openbaren als de Silo. Hou even dat beeld vast. Want ik geloof aan de voorwerpelijke en aan de onderwerpelijke waarheid. Ik geloof dat de schrift doctrinaal is en dat de schrift practicaal is. En nu kan er nooit een practicale schriftbeleving zijn als we de voorwerpelijke waarheid doctrinaal niet verstaan. Want dan knoeien we met het begin en we knoeien met het leven. Daarom zal het beide in ons leven noodzakelijk zijn. Als dan hier gesproken wordt dat dat koningschap van Christus zich openbaren zal. En hem die de grote rust aanbrenger is totdat de Silo komt. Wil dat zeggen, dat bevat een belofte. Hij komt. Hij komt. Een uitziende gemeente die uitziet naar zijn volmaaktheid wordt door Jacob getroost. Hij komt. Totdat die Silo komt. Dat zie je dus op een weg die leidt naar zijn komst. Een toeleidende weg. Vindt u dat ouderwets? Maar ze is er wel. Alzo zal de Heere zijn kinderen voeren door die koninklijke leiding en zijn scepter tot de openbaring van hem in de volmaakte rust van de ziel. En toen ben ik gaan denken. Ik zou dus met u kunnen vragen, met u kunnen overdenken. Hoe heeft hij die rust aangebracht? Dat is een belangrijke vraag. Maar de tweede is niet minder onbelangrijk. Hoe wordt die rust geschonken? En hoe wordt die rust in de ziel ervaren? Dus dan zullen onze ogen toch in de eerste plaats geopend moeten zijn voor de wijze waarop hij de rust voor zijn gemeente aanbrengt. En dan voert dat ons in een wonderlijke lijn naar zijn gaven. Want alles heeft hij moeten verwerven in zijn middelaarsbediening en in zijn middelaarsheerlijkheid. Als hij de rust voor zijn gemeente gaat verwerven, betekent dit dat er betaald moet worden. Dat de zonde uitgedelgd moet worden. Dat de verbroken gemeenschap hersteld moet worden. Dus de openbaring van hem is nodig voor de benodiging van hem. Dat kan toch een kind begrijpen? Als hij dus niet geopenbaard wordt in zijn rust aanbrengend werk, kan er in de ziel toch nooit een begeerte naar hem ontstaan. Als u gaat winkelen, even tussen haakjes maar, en al die etalages zijn leeg, dan is er toch niets wat u trekt en niets wat u begeerlijk maakt. Daarom zal de Heer aan zijn gemeente hem gaan openbaren. Hij is het niet alleen, maar wat doet hij? En daarom zal de Heilige Geest vanuit de Schrift hem gaan tonen in zijn middelaarsarbeid, zowel in zijn lijdelijke als in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Dan komt een tweede vraag. Namelijk, dan moet hij verklaard worden hoe hij de rust verwierf, maar ook hoe hij die rust schenkt. Hij schenkt toch die rust? En dan is het toch bevindelijk duidelijk, als hij die rust schenkt, dat er in de eerste plaats een nodiging tot die rust is. En tot wie komt die nodiging dan van die rust? Wel, dat zegt hij toch zelf, deze Silo. In Matthäus 11 vers 28, kom herwaarts tot mij. Er is dus een scheiding. Er is een trekkend vermogen nodig. Kom maar waars tot mij, gij allen die vermoeid en die belast zijt. En dan zal ik u rust geven. Dan heeft dat te maken met de trekkende boodschap uit het eeuwige woord van God. Dat altijd een voorwerp heeft. De vermoeiden en de belasten. Dus deze Silo, die krijgt waarde voor een volk die de rust opgezegd is. Maar dat valt niet mee, mensen. Als God in het uur der wedergeboorte de mens de rust op gaat zeggen. En wat wordt het een ingrijpend beleven als de Heer dan de rust gaat wegnemen uit al datgene waar een mens in beginsel de rust in zoekt. En waar ze grond in zoekt. En waarden in zoekt. En als de Heer daar nu het leven uit gaat halen. En de grond uit gaat halen. En mensen, geloof dat gebeurt. Want als je nooit de grond van onder je voeten weggehaald bent, zal hij nooit waarde krijgen in je leven. Maar wat is het een troostvolle boodschap. Als er nou vanavond dus een erfdeel zijn mag. Die zegt, man, ik heb gehoopt dat ik rust krijgen zou. Ik heb erop aangewerkt om rust te vinden voor mijn ziel. En ik heb wel eens gedacht en gehoopt, als ik dat ervaar en dit beleef en dat weet, dat mijn ziel rust zou krijgen. En er is zo'n andere gang in mijn leven gekomen. Dat er echt van God is gaan opsteken in mijn leven. De breuk van mijn leven is opengelegd. Mijn geestelijk onvermogen is getoond. En de Heer heeft me doen graven in de diepte van mijn bestaan. Graaf nou maar dieper, mensenkind. En graaf nou maar dieper. En dan zou je nog meer willen vinden. En dan vraag ik aan u, en wat hervoer je dan? Dan zal die kerk zeggen, en toen ben ik van een bekeerd schepsel een onbekeerd mens geworden. Want ik hield niets meer over als grond voor de eeuwigheid. En toen heeft de Heer hem in mijn ziel verklaard. En hem in mijn ziel geopenbaard, mensen. En toen is er in dat hart door de Heilige Geest een verlangen ontstaan. Een begeren ontstaan. Om hem van de Vader te ontvangen. En dan dat eeuwige wonder. Ik heb het over de beleving van de ziel, totdat die Silo komt. En wat hier profetisch staat van de komst van de middelaar, zal ook profetisch in ons hart en leven een keer moeten plaatsvinden, mensen. Hij komt hoor, hij komt. Maar in het leven van een uitgeschud mens, die in de rusteloosheid van zijn leven doorleefd heeft, en ik wou vluchten, maar kon nergens heen, schoon mij de dood voor ogen scheen. En dan dat wonder, totdat hij komt, weet je, en dan hoor ik de bruid. Want dan weten we dat we schriftuurlijk zijn. En dan zit ze daar in de eenzaamheid. En dan gaan haar ogen open. En ze hoort en ze ziet, ziet hem komt. Springend op de berg. Springend over de heuvelen. Ze ziet hem komen. En haar hart gaat uit, want ze zegt, het is de stem van mijn liefste. Want dat durft ze voor heel de wereld te beleiden. Dat hij de inhoud, de begeerte van haar hart is. Mijn liefste. En dan komt hij dichtbij. Hè? Kan je lezen? Komt hij dichtbij. En dan staat er maar. Toen heeft ze alles gezien. Toen had ze alles verlangd. En toen dacht ze dat het te dichtbij was. Niet? Vol. Dichtbij. Hè? En toen stond hij achter de muur. Ja. Toen kon ze er niet bij. Ze keek wel door die tralies. Wat een stand he, in de genade. Toen zag ze door de tralies het voorwerp van haar geloof. Voorwerp van haar hart. En ze kon er niet bij. Ze zag het liggen en ze kon het niet pakken. Zou het toch waar zijn dat zien geen hebben is? Zou het toch waar zijn? Toen stond hij achter de muur. En dat was de muur van het recht. En die muur van het recht die moest gesloopt worden. Want hij kan niet buiten de muur van het recht om. En mensen, hoe kan je door die tralies heen kruipen? He. En je kan proberen je handjes door die tralies heen te pakken. En dan kan je misschien in hoogheid zeggen, ik hem ook, hé. Maar die muur, hé, die muurvolk van God. Totdat die ziel omkomt. En niet alleen in de openbaring, en niet in de verklaring, maar ook in zijn wegschenking. En wanneer schenkt hij zich nu weg? In de weg van recht, mensen. In de weg van recht. Als die kerk voor die rechter gedagvaard wordt. En die rechter zijn eis laat horen. En een onbetaalde schuld. En een onvervuld recht in de ziel openbaar wordt. Begrijp je? Dan staat hij daar bij zijn vader. Voor de kerk verborgen. Maar daar in de vonniswaardigheid van de ziel. Probeer je plekje maar aan te wijzen. Waar je het voor God opgegeven hebt. Toen de hel je waardig was. Toen een moment in je leven aanbrak. Dat je gevonnis onder God. Je vonniswaardigheid aanvaard hebt. En die anders dacht dan eeuwig naar de hel gestuurd te worden. Toen begrijp je, toen. Toen openbaarde hij zich als een geschenk van de Vader. In zijn tussentredende arbeid. Ik wil niet. Oh, ik wil niet dat die in het verdedigt. Wat een wonder. En daar plaatst hij zich als de silo voor het aangezicht van zijn vader met de volle prijs van zijn bloed. Totdat die silo komt en de eeuwigheid hem gaat openbaren als een geschenk van den vader. In haar hart gelegd wordt door het dierbare geloof omhelst mag worden. En de heilige geest getuigenis in Christus. En daar gaat de zonde van de kerk. In een zee van vergetelheid. En ik gedenk dezelfde niet meer totdat de silo komt. Moet ik verder over de weg van heiligmaking spreken? Totdat die silo komt. Kijk hier er wel eens naar uit. Naar de oplossing van je leven. Naar de vervulling van je hart. En weet u wat nou zo'n wonder is? Er staat nog iets en dan hou ik de rest maar voor de volgende keer. Weet je wat er dan ook nog staat? En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus die heerlijkheid van die gezegende silo, hè, die zal nou zijn, er zullen de volken gehoorzaam zijn. Dan kan je natuurlijk voorwerpelijk zeggen, nou ja mensen, nou ja. Dat is natuurlijk die dichter van 87, hè? En de Filistijn en de Tyriën en de Moren, die zijn in Sion voortgebracht. Dus dat ziet op die toebrenging. En de einden der aarde zullen zien het heil onze God. En ze komen aan door goddelijke licht geleid om het nakroos dat de Heere wel toebereidt. Te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Zekerlijk te gaat in vervulling. Maar hoor je nou bij die volken? Ben je ook wel eens een Filistijn geworden? en een moor die nergens meer bij hoort, net als die Canaanese, weet je wel. De kruimels, want het brood was voor de kinderen. Dat je zo wel eens in de kerk gezeten hebt, zei ik, kijk, bij je volk hoor ik niet. Ik ben ook maar een heiden, een uitgeschudde, dwaze heiden. En die volken, hé, die komen nou door dat goddelijke licht geleid om het nakroos dat de Heer wordt toebereid. En dat het waar is, dat heeft de Heer betoond. Want die einde en de raden hebben gezien het heil onze Gods. De evangelie is gekomen in Italië, Spanje, Noord-Afrika, Frankrijk, Duitsland, de Nederlanden. Mogen in Kotwijkenbroek met een hoopje van dat heidenvolk nog bij elkaar zijn? Oei. Als te horen hoe God een mens bekeert. En langs welke weg dat nou gebeurt. Hè? Het is wel een donkere tijd, vind je niet? Maar dan toch maar vasthouden aan die oude en die bevindelijke waarheid, mensen. En die volkeren, die zullen hem gehoorzaam zijn. Vind je dat geen wonder? Als een mens die nergens bij hoort en zich nergens bij kan rekenen, het een keer van God mag opgeven. En het waar zal worden, zie mij, heren, die elk moet duchten tot uw vlucht. Zo zal de Heere de waarheid van zijn woord waarmaken. De toebrenging van zijn koninkrijk zal doorgaan. En als je nou vanavond hier zit, misschien ben je zo de kerk wel ingekomen. Misschien hebben ze wel gezegd, man, wat ga je dat doen? Wat ga je dat doen? Daar komt nog een hoopje van dat ellendige volk bij elkaar. Hè? Hm? Die hier en daar nog wel eens wat kruimels vinden. Nog wel eens wat drinken mogen uit die rots. Hè? Ja... Zeggen van binnen, wat ga je erbij doen? Het is voor jou toch niet meer mogelijk. Er is zoveel aan je leven geklopt en er is zoveel genodigd en er is zoveel gevraagd. Er is er zoveel gewaarschuwd en er is zoveel indrukken in je conscientie geweest. En je bent overal maar overheen gegaan, dus voor jou kan dat niet meer. Het zou toch kunnen dat je zo zit? En die volkeren zullen hem gehoorzaam zijn. En als er nog staat dat nog een Filistijn en een Moor en een Amoriet nog bekeerd kan worden. Hm? Onder die koninklijke scepter te leren buigen. Ja, deze God is onze God en is ons deel, ons zalig. Ik had nog veel meer willen zeggen van nou. Laat hem dat maar voor de volgende keer houden. Gaan we eventjes toepassen. Jacob heeft door het dierbare geloof gezien de heerlijkheid van het koningschap van Juda. En nu wordt dat wel een bedreigd koningschap. En het is een aangetast koningschap. En het is een gehoond koningschap. En het is een verwerpelijk koningschap. En de wereld die spot. En ze gaan dan ons vaderland al aardig meedoen. Ze moeten er allemaal van terechtkomen. Wat? Ja, maar die scepter die zal van Juna niet wijken. En die wetgever niet van tussen, want die haalt de duivel er niet van tussen hoor, mensen. Nog in, nog uit langs vorst. En die krijgt de mens er ook niet van tussen. Want die heeft de eeuwige vader aan hem toebetrouwd. En dat is in goede handen. En de zaak van de kerk is in goede handen. Dat heeft Jacob gezien. Herinner je dat hij in Egypte was? Herinner je dat dat een uitgestoten volkje was? Dat dat een bedreigd volkje was? Maar die koning die leeft. En die zal voor zijn heerschappij instaan. En die gemeente die zal zalig worden. Totdat de einde der aarde zullen hebben gezien het heil van onze God. Dat is een ruime boodschap. Voor een onrustig volk. Voor een heidenvolk. Voor een buitengesloten volk. Die toch bij hoogtijden van het leven wel eens zeggen mag. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Dienenswaardige God. Ach, Heere, u zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. Dit is van Juda. En we hebben gezegd, Heere, we kunnen er wel aan beginnen. Maar, er is geen einde aan. En we hebben een klein beetje van gezegd, heel klein beetje. Maar het zou onder uw lieve raad dienstbaar kunnen zijn. Om die geestelijke onderdanen van u, ook koning der kerk, toch een hart onder de riem te steken. En te horen dat de zaken in uw goddelijke handen liggen. En dat de leidingen van uw kerk in uw handen liggen. En dat die scepter er nog altijd is. En wat Esther eenmaal gedaan heeft, dat zal uw kerk wel meermalen moeten doen, Heer. En bij de voordeur inleven. Kom, dan kom ik maar om. Maar ik zal toch tot de koning gaan. En dan bent u die nooit beschamende rotsteen. Uw oude gemeente zong. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe menigmaal. We ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar onze zonde niet. O, die rijke bloedbediening. Waar we vanavond wat van hebben willen zeggen, Heer. Maar u mocht ons de gelegenheid genegenheid geven daar nog eens op terug te komen. Past u wat toe. Trekt er nog onder uw koninklijke macht en heerlijkheid. Wil het tekort verzoenen ons over de wegen leiden. Geef een beetje geloof, Heer. Een beetje geloof in dat leven van uw volk om op u te zien. Om eens in te belekken in die handpalmen waarin u uw kerk hebt gegraveerd en u hebt het zelf gezet. O, mijn duif, zijn in die kloven des hemels, dat we ons gedaante maar tonen mogen, en dat de roepen naar u maar geboren mag worden, want u slaat schoon oneindig hoog op aan het oog, die nederig knielen, bewaarder Israël, bewaar ons als het appel uw ogen, en dat om Jezus wil, amen. We zingen van 145, tweede vers, ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke dame diep ontzag en dacht te gadeslaan. Tweede van 145 is de slotzang van de gemeente. althans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.